Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Lang stonden Van Gogh-liefhebbers voor een raadsel. Wat is er te zien op zijn laatste schilderij dat hij kort voor zijn dood maakte? Per toeval stuitte een Nederlandse Van Gogh-kenner vorig jaar op het antwoord. Een prachtige vondst, zou je denken. Maar zag kunstredacteur Arjen Ribbens, het bleek het begin van een hoop gedoe.
Samen met vrienden hebben we een vakantiehuis in Normandië. En op een gegeven moment ga je rondritten maken om te kijken wat er in de omgeving te zien is. En een paar jaar geleden besloten we om naar Auvers-sur-Oise te gaan. Dat is een heel bijzonder kunstenaarsdorp op 25 kilometer van Parijs vandaan. En dat is een schilderachtig dorp. En je kunt daar allerlei huizen bekijken waar beroemde, vooral Franse kunstenaars, hebben gewerkt. Maar als je in de buurt van Auvers komt, dan zie je al de borden staan langs de wegen met één naam van een kunstenaar erop. En dat is Vincent van Gogh. In Auvers-sur-Oise bracht Vincent van Gogh de laatste 70 dagen van zijn leven door in de herberg. In een klein kamertje van 7 vierkante meter groot overleed hij in de armen van zijn broer, nadat hij zich 2 dagen daarvoor met een pistool in de borst had geschoten. En deze herberg is 36 jaar geleden door een Belgische man gekocht. En dat kamertje, dat is een museum. En dan kun je de trap op, dan ga je 2 trappen op en dan kom je in een zolderkamertje. En dat was het kamertje dat Van Gogh voor 3,5 frank per dag huurde.
Vanuit kamer nummer 5. In de tijd had je 8 kamers, 7 kamers. 4 op de eerste verdiep. En hier was de eerste kamer op het 2e verdiep, dus van Vincent van Gogh.
Gaan we naar binnen?
Ja.
Hij is in die 70 dagen waanzinnig productief geweest. Hij heeft meer dan 70 schilderijen gemaakt. Dus meer dan 1 per dag. En dat zijn echt voor het merendeel echt meesterwerken. Die schilderijen, dat zijn dorpsgezichten. Dat zijn de korenvelden rond het dorp. En die plekken, die kun je allemaal bezichtigen. Er zijn routes uitgezet. Er staan hele goede borden met uitlegteksten, met schilderijen erop afgebeeld. En dan kun je dus, het schilderij dat Van Gogh van de kerk heeft gemaakt, kun je vergelijken met de kerk zelf, enzovoort.
Ik zeg altijd, de mensen komen hoofdzakelijk, voor 3 redenen komen ze naar Auvers. De eerste reden is Van Gogh, de 2e reden is Van Gogh, de 3e reden is Van Gogh.
Ik hou erg van Van Gogh, dus ik heb er de laatste 4 jaar een gewoonte van gemaakt om ieder jaar terug te gaan. Maar vorig jaar in de zomer was er een extra reden om terug te gaan. Mm-hmm. Dat had ik al gehoord van de eigenaar van de herberg, met wie ik enigszins bevriend ben geraakt de afgelopen jaren. En die had mij in vertrouwen iets verteld dat er een ontdekking was gedaan door Wouter van der Veen. En Wouter van der Veen is de wetenschappelijk directeur van het Instituut Van Gogh. Dat is een aan de herberg gelieerde stichting. En ik heb met deze Wouter gebeld en die vertelde me, ik heb iets bijzonders ontdekt over het allerlaatste schilderij dat Van Gogh heeft gemaakt.
En wat is dat voor schilderij dan?
Over heel veel schilderijen, of de meeste schilderijen en tekeningen die hij maakte, correspondeerden Vincent met zijn broer Theo, maar uiteraard niet over dit schilderij dat hij een paar uur voordat hij zich in zijn borst schoot heeft gemaakt. Dat is een beetje atypisch schilderij, want hij heeft daar allemaal dorpsgezichten gemaakt. Hij heeft de korenvelden geschilderd, hij heeft portretten geschilderd van de mensen met wie hij omging. En op dat laatste schilderij, je moet goed kijken dat het is, en als je het op zijn kop houdt, dan duurt het even voordat je denkt van nee, dit klopt niet. Het zijn allemaal grillige vormen. Terwijl ja, je ziet geen korenvelden of iets anders. Dus dat het tot allerlei speculaties heeft geleid, dat is op zich niet zo gek. Maar 10 jaar geleden is er een groot artikel gepubliceerd door een van de medewerkers van het Van Gogh Museum. Samen met een dendroloog, hè, dus een specialist in bomen. En die hebben uitgelegd, dat is een breed en niet zo hoog schilderij van boomwortels. Hele grillig gevormde boomwortels in hele felle kleuren. Die grillig gevormde boomwortels, dat is iets typerends voor die streek rond Auvers. Dus dat is een houtkapbos wat hij heeft geschilderd, is toen duidelijk geworden. Maar goed, dan is er is eindeloos gezocht naar die plek.
Ze wisten niet waarover het ging. En dan, 12, 13 jaar geleden, heeft Van Gogh gezegd, nee, het zijn boomwortels, maar ze bestaan niet meer of we hebben ze niet gevonden.
Totdat Wouter van de Veen een ansichtkaart onder ogen kreeg. Het toeval wilde dat hij een verzameling ansichtkaarten had gekregen van een dorpsbewoner van Auvers, een oude dame. Die kaarten waren gedigitaliseerd en op zijn beeldscherm zat hij naar die kaarten te kijken. En toen kreeg hij een telefoontje van iemand en dat telefoontje duurde maar en hij verveelde zich daar kennelijk een beetje bij. En hij zat maar te kijken naar de foto die op dat moment op zijn beeldscherm stond. Dat was een ansichtkaart van de Rue d'Aubigny, dat is een zanderig weggetje vlak bij de herberg. En daar zie je een heuvel en daar groeien allemaal bomen tegenaan. En je ziet boomstronken. En tijdens dat gesprek bleef hij maar naar die boomwortels kijken. En hij bleef maar kijken. En nou ja, toen hij eindelijk de telefoon neergeeft, toen heeft hij meteen dat schilderij van de boomwortels erbij genomen. En toen heeft hij eindeloos, wel een uur zitten kijken. En hij dacht van, goh, zie ik hier nou wat ik wil zien? Maar zijn dit niet die boomwortels die Van Gogh geschilderd heeft?
Dat was een bijzonder moment, een soort Eureka-moment. Omdat het een schilderij is wat vrij mysterieus is, waar al echt decennia lang over is nagedacht. Wat is dit in hemelsnaam?
10 dagen lang heeft hij daar studies van gemaakt. Hij heeft die boomwortels op die foto geprojecteerd. En zo, op een gegeven moment dacht hij, het zijn ze. Maar goed, hij voelde zich zeker genoeg van zijn zaak en hij heeft contact opgenomen met het Van Gogh Museum.
Het is in de Van Gogh-wereld, om het maar zo te noemen, wat we heel vaak tegenkomen, ook bij Instituut Van Gogh, is dat mensen aankloppen met hele wilde ideeën. En dat gebeurt echt dagelijks. Dus ik twijfelde wel even voordat ik naar ze toe ging. Ik moest het wel heel hard maken. Want ja, voor je het weet word je onder de vreemde mensen gerangschikt en dat was niet mijn bedoeling.
En daar hebben de geleerden ook naar die ansichtkaart zitten kijken. Sterker nog, ze hadden die ansichtkaart al heel lang in huis. En het was, die gelijkenis was ze nooit opgevallen.
Nee.
En op een gegeven moment zeiden ze van, Wouter, je hebt gelijk. Dit is hoogst waarschijnlijk de plek waar Van Gogh voor het laatst zijn ezel heeft opgezet.
Deze Wouter van der Veen heeft per ongeluk tijdens een saai gesprek, ja, die plek ontdekt eigenlijk.
Misschien wel de vondst van zijn leven gedaan.
Want die plek, even voor de duidelijkheid, die is er nog steeds daar.
Die plek die ziet er nog net zo uit als hij er 130 jaar geleden uitzag. Maar goed, er was natuurlijk heel veel klimop en er was onkruid en toestand. Dus dat hebben ze weggehaald. En toen kwamen die boomstronken van het schilderij, die kwamen deels tevoorschijn.
Dat was het tweede Eureka-moment en dat was waanzinnig. Dat is een wonder. Dat inderdaad hout, ja, voor mij, in mijn idee vergaat dat. Maar dit blijkt dus Robinia pseudo-acacia te zijn. En dat is een houtsoort die niet rot. Dus het was er gewoon nog.
Dit is allemaal vorig jaar, hè, waar je het nu net over had,
zeker,
die ontdekking.
Ja, het Van Gogh Museum is meegegaan in de conclusie van Wouter van der Veen. Maar, nou goed, het zijn geleerden. Die houden altijd nog een slag om de arm. Mm-hmm. En afgelopen week was er nieuws.
Oké. Okay.
Want er is weer een oude foto van de Rue d'Aubigny van de boomwortels teruggevonden. Die foto is eerder gemaakt. Die is waarschijnlijk in 1906 of 1907 gemaakt. Waardoor we die boomstronken nog meer lijken op de boomstronken zoals ze op het schilderij van Van Gogh staan. En nu zegt het Van Gogh Museum, het is nu voor 100% zeker, dit is de plek, die Rue d'Aubigny, waar Van Gogh anderhalve dag voor zijn dood zijn ezel heeft neergezet en zijn laatste schilderstreek heeft gezet.
Ja, precies. Met die laatste foto is het gewoon beklonken, afgehamerd. Ja. Dit is het. En dat betekent ook dat het dorp dus een nieuwe bezienswaardigheid erbij heeft eigenlijk.
Zeker. Een nieuw station waar iedere Van Gogh pelgrim naartoe wil. Maar, nu begint het. De plek is vorig jaar onthuld. door de directeur van het Van Gogh Museum en door Vincent Willem van Gogh, de achterneef van de kunstenaar. Toen de boomwortels die Van Gogh had geschilderd waren blootgelegd, besloot het instituut Van Gogh er veiligheidshalve een schutting omheen te zetten, waardoor souvenirjagers geen stukjes schors kunnen meenemen en niet hun naam in de boomstronk kunnen krassen. En die schutting die zou na de onthulling vervangen worden door een hek. Een hek waar je doorheen kunt kijken. Maar wat is er gebeurd? Na de onthulling is op last van de burgemeester is de schutting weer teruggeplaatst. En is de vergunning voor het hek dat al gefabriceerd was, is ingetrokken. En dan vraag je misschien af waarom. Nou, dat is omdat er een enorme ruzie is uitgebroken over die boomwortels. Een ruzie tussen de eigenaar van het perceel en de burgemeester van het dorp.
Well, we're pretty frustrated because we see the tree roots from inside our land, our large yard, let's say, and we see people in front of the wooden fences without being able to see anything, and this has been during 1 year.
Hoe kan dat dan? Want eerst zou dat hek er komen en toen leek alles in kannen en kruiken.
Lange tenen.
Lange tenen?
Ja, dat heb ik van Wouter van der Veen begrepen. Vlak voor de onthulling publiceerde Wouter van der Veen een boekje over zijn ontdekking. En dat boekje heeft een voorwoord van de president van het arrondissement. Mm-hmm. Dat had hij gevraagd. En de burgemeester zag dat boekje en zei van waarom heb ik dat voorwoord niet geschreven? En vanaf dat moment was het oorlog.
Ja, dus omdat de burgemeester beledigd was, staat dat nieuwe doorzichtige hek er nog steeds niet. Hè? Er staat gewoon een houten schutting. Betekent dat ook dat die boomstronken eigenlijk helemaal niet te zien zijn op het moment?
Tot een maand geleden waren ze inderdaad niet te zien. En de grondeigenaar die heeft duizenden toeristen gezien, ondanks corona, die speciaal naar die plek zijn gekomen, omdat ze die boomwortels wilden bekijken. En hij zag mensen halsbrekende toeren uithalen om toch maar een glimp van die wortels te kunnen opvangen.
One day I was really angry, frustrated not being able to show people. So I went down and I cut out what I call peepholes. And what is amusing is a peephole is not a very respectable way of seeing things. But what I find not respectable is the way they are hidden.
Dus er zitten 6 gaten in op ooghoogte. En dan kun je als in een piepshow kun je naar boomwortels kijken.
Maar meen je dat serieus? Die lange tenen, dat zorgt nu voor dat gedonder
daar
eigenlijk in
dat
dorp?
Daar zijn alle betrokkenen van overtuigd. Nou ja, goed, ik had graag de burgemeester ook vragen hierover gesteld. Maar die wil inmiddels geen vragen meer beantwoorden. Het is de juridische procedure op juridische procedure. In eerste instantie liet de gemeente of de burgemeester weten van die grond. Je hebt altijd gedacht dat die van jou is, meneer Serlinger, want zo heet hem al. Maar die is van ons.
In a couple of minutes, what was our backyard? She decided it was public land. I'm laughing, but it's not funny at all, in fact. So, during a couple of months, we had to fight back.
Dan krijg je gedoe met landmeters. En dat heeft een 3/4 jaar geduurd. Maar op 15 januari werden alle instanties die hier iets over te zeggen hebben, werden het eens. Die boomwortels die rusten op het perceel van meneer Serlinger en zijn geen gemeente-eigendom. Op oneigenlijke gronden probeert ze het zichtbaar maken van deze plek tegen te houden.
We suppose that a mayor and administration represent public interest. A mayor has no right to hide a world site.
De grondeigenaar heeft inmiddels een zaak wegens machtsmisbruik aangespannen tegen de burgemeester en daar komt binnenkort uitspraak over.
Well, to give in is to let a legal action decide of what has to be done. There are laws here.
Maar burgemeesters zijn machtig in Frankrijk. Het is een heel bureaucratisch land. En iedere gemeente, mijn dorp, waar mijn vakantiehuis staat, telt 120 inwoners met ons erbij. En er is geen bakker en er is geen café, wat voor Frankrijk heel bijzonder is. Maar er is wel een burgemeester en dat is een boer die één middag in de week spreekuur houdt. En zo gaat dat. Die boer is heel machtig, want die is het hoogste gezag in het dorp. Wij Nederlanders denken, hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n burgemeester zoveel macht heeft? Hè? We zouden onmiddellijk naar het ministerie gaan en kijken of we het niet hogerop kunnen oplossen. Dat is in Frankrijk ook geprobeerd door de grondeigenaar. Die is naar het ministerie van cultuur gegaan. En dat is dan dat duurt dan maanden. En dan uiteindelijk kreeg hij dus een antwoord, vertelde die me onlangs. Dat het ministerie van cultuur niks kan doen. Want het gaat niet over een kunstwerk. Het gaat namelijk over een stukje natuur. Dus toen heeft hij het advies gekregen om een nieuwe procedure op te starten. Kost weer 8 maanden of zoiets. Bij het ministerie van landbouw. Of bij het ministerie van Ecologie.
Ja, dus hij is vastkomen te zitten in de Franse bureaucratie, klinkt het.
Ja, het heeft hem al €20.000 gekost om zover te komen als hij nu is.
En waarom doet hij er dan zoveel moeite voor?
Het is een hele strijdbare man die 25 jaar geleden naar het Franse platteland wilde verhuizen. Maar omdat zijn vrouw zo'n Van Gogh adept is, zei van nee, we gaan naar Auvers. We gaan in het kunstenaarsdorp, het dorp waar Van Gogh gewerkt en gestorven is. En hij ziet het als een speling van het lot. Dat die wortels juist op zijn terrein staan. En hij zegt, ik zal strijden tot mijn laatste snik.
Well, you know, we French have a little revolutionary blood flowing in our veins.
Hij zegt dat is poëtisch werelderfgoed. En dan komen mensen vanuit Japan en God weet waar op de wereld komen ze voor naar Auvers. Dat moet zichtbaar zijn.
Ja, wat een toestand eigenlijk, Arjen, als ik dit zo hoor.
Om een paar knoestige boomresten.
Ja, precies. Nou ja, dat wou ik inderdaad vragen. Van waarom is het eigenlijk zo belangrijk, die boomstronken? En om te weten waar ze
die
stonden.
Boomstronken op zich zijn niet belangrijk. Maar hoe groot Van Gogh is, dat kun je aflezen aan hoe vaak dat nieuws over die ontdekking van die boomwortels de wereld is overgegaan. 6500 keer is dat nieuws ergens gebracht in 34 talen.
Ja, en je ziet ook wel, dat trekt zo ontzettend veel mensen. Dus ja, dat doet heel veel mensen gewoon iets, blijkbaar.
Ik heb mensen zien huilen bij het graf. Ik heb mensen zien huilen in die herberg. Mm-hmm. Sinds dat het tot een museum is gemaakt, dat kamertje. Daar hebben 1,5 miljoen mensen in gestaan. En daar hebben Amerikaanse presidenten gestaan. Daar hebben tal van beroemdheden gestaan die, nou ja, zich herkennen in Van Gogh.
Ik ontvang de handenwereld, mensen van alle niveaus. De emotie dat we kunnen delen met die mensen die hier afkomen, die soms 10.000 kilometers doen, daar heb je geen idee van.
En nu kunnen deze Van Gogh pelgrims, die kunnen niet alleen naar dat kamertje waar hij gestorven is, maar ze kunnen nu dus ook naar de plek waar hij zijn laatste schilderij heeft gemaakt. Maar heeft die vondst verder ook nog betekenis? Zegt het iets over hem als kunstenaar?
Ja, het maakt iets duidelijk over de betekenis van het schilderij. Kijk, in het verleden is er het nodige gespeculeerd over dit schilderij. En de wildste theorie die er rond is, dat hij met zijn allerlaatste schilderij de abstracte kunst zou hebben uitgevonden. En die ontdekking die Wouter van de Veen deed een jaar geleden, heeft duidelijk gemaakt dat die theorie, dat het niet het begin is van de abstracte kunst.
Ja.
Maar dat Van Gogh gewoon, zoals hij gewend was, zijn ezel op heeft gezet en naar de natuur heeft geschilderd. Hij heeft zijn schilderij op de Rue d'Aubigny, op 120 meter van de herberg, neergezet. Wat ook belangrijk is aan dit schilderij, is het motief van die boomwortels. Hè, dat hij nou uitgerekend dat als onderwerp voor zijn laatste schilderij heeft gekozen. En hij heeft eerder boomwortels getekend. 8 jaar voor zijn dood heeft hij ook eens een hele dag voor een boomstronk gezeten. En hij heeft in zijn correspondentie met zijn broer, heeft hij het ook vaak over boomwortels gehad. Mm-hmm. Dat ze voor hem de strijd op leven en dood symboliseerden. Zo heeft hij het letterlijk gezegd. Hij heeft bijvoorbeeld geschreven over de boomwortels die hij eerder tekende, dat ze als het ware krampachtig en hartstochtelijk vastwortelen in de aarde en toch half losgerukt zijn door de stormen. Mm. Dus met andere woorden, ze verbeelden voor hem de strijd van leven op dood. En vlak voor zijn dood, 2,5 week voor zijn dood, gebruikte Van Gogh die wortelbeeldspraak nog een keer in een brief aan zijn broer en zijn schoonzus. Toen schreef hij namelijk: mijn leven is aan de wortel aangetast. Ook ik sta niet meer stevig op mijn benen.
Ja, dus dit schilderij zegt bij uitstek iets over de man Van Gogh zelf.
Dat zou je kunnen denken, ja.
Dankjewel, Arjen.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.